luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Hele goedemorgen. Welkom bij deze eredienst. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper Haan en ik heb het voorrecht om als interim voorganger hier te dienen. En ik wil vanochtend met jullie de Bijbel openslaan op het Bijbelboek Daniël. We gaan verder met onze vers voor vers studie door Daniël. De kinderen zullen trouwens ook in de dienst zitten. Dus kinderen, let op alsjeblieft. Vertel aan je ouders en als je het durft aan mij achteraf wat je geleerd hebt. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. En een van de dingen die ik hoop, en dat is voor iedereen, is dat we ook gaan leren om aantekeningen te maken. Aantekeningen maken tijdens een preek helpt heel erg om op te letten. Je hoeft niet woord voor woord mee te schrijven, dat is geen aantekeningen maken. Maar schrijf iets op wat er uitspringt. Schrijf in je Bijbel als er een stukje aanspreekt. En ik heb hier wat Calvary Chapel Haarlemmermeer notitieblokjes. Geen reclame per se, maar je bent er al. Maar als je nog een notitieblok wil en een pen, steek even je hand op, dan... Ja? Glenn, vorige keer heb jij mij heel lief geholpen. Zou jij misschien... Ik zie meer handen omhoog gaan dan ik had gedacht. Mijn lieftallige assistent, jij dat zou willen uitdelen. Want aantekeningen maken, dat helpt heel erg om je gedachten erbij te houden. Er zijn zelfs wetenschappelijke studies die aantonen dat als je of op een laptop of op papier aantekeningen maakt, dat het papieren stuk veel meer impact heeft en dat je het veel beter onthoudt. Dat je veel meer onthoudt van wat je gehoord hebt. En zoals gezegd, schrijf mee. Schrijf dingen op die je aanspreken. Dingen waar je vragen over hebt. Dingen die eruit springen. Als er niet genoeg notitieblokken hier zijn, dan liggen ze nog bij de tafel. Dus ik zie dat Bas al zo lief is om ze te halen. Terwijl je je Bijbel in Daniël hoofdstuk 6 opengeslagen hebt, blader alsjeblieft even een heel stuk door naar rechts. En dan gaan we samen naar de 2 Korinthebrief. Dus hou je vinger bij Daniël hoofdstuk 6, maar blader mee alsjeblieft naar de 2 Korinthebrief hoofdstuk 1. Want daar zegt de apostel Paulus iets heel erg belangrijks om ook voor ons een hoop te kunnen leren van wat er in Daniël hoofdstuk 6 gebeurt. Dus in 2 Korinthe hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 5 staat het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Tot zover. Dit is wat wij vandaag in Daniël aan het werk zien. We zien Daniël die door letterlijk een dieptepunt gaat. Hij wordt letterlijk in een diepe kuil gegooid, maar het is ook een dieptepunt in zijn leven. Dat terwijl hij trouw diende, hij letterlijk voor de leeuwen geworpen werd. En de troost die Daniël kreeg, dat God bij hem was, dat God voor hem zorgde. En alles wat we gaan zien, is troost voor ons. Dat God in onze dieptepunten er ook is. Dus in onze hoogte en in onze dieptepunten mogen we weten dat Hij God is. En we mogen de belangrijke les leren die ook op het scherm staat. God redt of verlost in moeilijkheden. Wij willen graag gered worden voor de moeilijkheden beginnen. We willen dat God zo van als een superheld naar binnen vliegt vlak voordat alle moeilijkheden beginnen. En dat we dan eruit gered worden voordat het komt. Maar Daniël moest de leeuwenkuil in. Zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego moesten de brandende oven in. Daniël en zijn vrienden moesten weggeleid worden uit Israël naar Babylon. God verlost of redt in moeilijkheden. En juist dan mogen we God gaan zien voor wie hij is. En mogen we hem gaan vertrouwen. Dus laten wij bidden en daarna samen door Daniël hoofdstuk 6. Vanaf vers 16 gaan. Hemelse Vader, we danken u dat u die geweldige grote God bent. De God van de barmhartigheden, de God van de vertroosting, de God die ons allemaal door en door kent. En Heere, we vragen dan dat u ons vandaag zal geven dat wat wij nodig hebben. Niet dat wat we willen, niet dat datgene wat wij denken dat nodig is, maar hetgeen dat u weet dat wij echt nodig hebben. Richt onze blik op u, open onze ogen voor u. Heere, want het moet erom gaan dat wij u meer gaan zien vandaag. En Heere, doe wonderen. Wonderen van geestelijk nieuw leven voor het eerst of voor de zoveelste keer. Heere, maar doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Heere, laten het woorden van eeuwig leven zijn die u door mijn mond spreekt. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Laten we lezen Daniël hoofdstuk 6 vanaf vers 16. Toen kwamen deze mannen, dat zijn de raadgevers en de leiders die Daniël in de val probeerden te lokken. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden tot zover. De situatie van Daniël is een hele ingewikkelde, is een bijzondere. Daniël zit in een tijd waarin er veel verandering geweest is. Waarin Babel overwonnen is door het Medo-Persische Rijk. Waarin gigantisch hoge muren, waarin die overwonnen zijn door de slimmigheid van de Medo-Persen. Er is een nieuwe koning, wat normaal betekent dat alle oude raadgevers weggedaan werden. Letterlijk, die werden vaak gedood. De overige nieuwe leiders van het Medo-Persische Rijk, de andere stadhouders en de regeringsleiders, wilden van Daniël af en bedachten daarom een wet om Daniël in de val te lokken. En die wet was dat niemand iets mocht vragen aan iemand, aan enig mens, aan een god, behalve aan de koning. Nou, Daniël als trouwe Jood, als trouwe gelovige, vertrouwde de koning meer, of de God meer dan dat hij de koning vreesde. En Daniël bleef bidden. Hij bleef dingen aan God vragen. En hij werd op heterdaad betrapt. Zoals hij wist dat waarschijnlijk zou gaan gebeuren. En de straf die er moest komen, was dat hij in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Dat was een wet van Meden en Persen. Dat betekent dat als de koning zijn stempel erop zette, dan moest die wet uitgevoerd worden. Hij kon de wet niet herroepen, hij kon niet zeggen: oh, ik had een slechte dag, verkeerd, jammer. Nee, dat kon niet, die wet moest uitgevoerd worden. En hier in Daniël hoofdstuk 6 vers 16 komen deze raadsmannen bij de koning. De koning wilde de gevolgen van die wet eigenlijk niet. Maar ze komen nu Darius, de koning, herinneren aan het feit dat de straf uitgevoerd moet worden. Wat een fijne raadslieden had hij toch. Koning, het is een wet van Meden en Persen dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Oftewel, zorgt u even dat Daniël de leeuwenkuil ingegooid wordt. En de koning gaf het bevel om Daniël op te pakken in vers 17. En dan staat er iets heel bijzonders in één enkel woordje. Er staat: toen gaf de koning bevel, men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Dat woordje wierp in het Aramees is ook daadwerkelijk wierp. Daniël was midden 80. Is gemiddeld gezien een leeftijd waarop je niet meer met iemand gooit. Ik ga bijvoorbeeld niet proberen om Agnes ergens heen te gooien als onze 80-jarige. Dat doe je niet. Niet alleen werd deze Daniël ergens ingegooid, een leeuwenkuil was niet 1 meter diep, want daar sprong een leeuw uit. Een leeuwenkuil is geen 2 meter diep, want daar springt een leeuw uit. Een leeuwenkuil was meters diep. En daar werd Daniël in gegooid. Hoe bijzonder is het dan dat verderop in het hoofdstuk staat, in vers 24, dat toen Daniël uit de kuil gehaald werd, er geen enkel letsel bij hem werd aangetroffen. Als je een gemiddelde midden 80-jarige in een leeuwenkuil gooit, dan zitten er tenminste een paar gebroken botten bij. En Daniël had geen enkel letsel, want God beschermde hem. God droeg hem. En dit is een situatie waarin Daniël als trouwe gelovige niks verkeerds had gedaan. En toch werd hij die leeuwenkuil in gegooid. Daniël werd gehaat, aangeklaagd, opgepakt, in de leeuwenkuil gegooid en toch overkwam hem dit allemaal. In Johannes 15 heeft Jezus in vers 20 het volgende gezegd. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd hebben, zegt Jezus, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Daniël werd vervolgd. De apostelen werden vervolgd. Jezus Christus werd vervolgd. Wij kunnen ook in deze wereld vervolging, strijd en druk verwachten. Want de boodschap van Gods woord wordt steeds minder positief ontvangen. Er is steeds minder openheid voor wat God in zijn woord zegt. Er is steeds minder acceptatie voor wat de Bijbel als waarheid laat zien. En die waarheid krijgt steeds meer tegenstand. En dat zal dus zijn ook als jij trouw bent aan God. Het is niet zo dat God belooft, als jij maar trouw aan mij blijft, dan is het leven rozengeur en maneschijn en is het allemaal gezellig, leuk en aardig. Kijk maar naar bijvoorbeeld onze broeders en zusters wereldwijd. 300 miljoen plus christenen worden er vandaag de dag fysiek vervolgd. Die hebben te maken met marteling, die hebben te maken met spullen die ze afgenomen worden, met pesterijen, met het ontslag op werk puur omdat je christen bent, et cetera, et cetera, et cetera. Wij horen hen in gebed te houden, met hen te strijden, want wij zijn samen kerk met hen. En dit zal uiteindelijk ook voor ons komen in Nederland. We moeten voorbereid zijn. Net zoals Daniël voorbereid was op de strijd die kwam toen het ging om gebed, mogen wij voorbereid zijn op de strijd die er gaat komen. Het is nodig dat wij God zien, dat wij hem vertrouwen en onwankelbaar worden in ons geloof, zodat wanneer er tegenstand komt, we niet onderuit gaan, maar we juist meer naar God rennen, omdat dat al onze gewoonte is. Het is zo belangrijk dat het voor ons normaal is om elke dag in alles, met alles naar Jezus te rennen. Want dan zullen wij overeind kunnen blijven wat er ook op ons afkomt. Het feit dat Daniël naar deze leeuwenkuil ging, dat hij erin geworpen werd ook, laat ons ook zien dat de gelovige niet alleen maar voorspoed kan hebben, zoals soms de leer is van sommige mensen. Jezus zelf zei al dat we vervolgd zullen worden. Daniël laat zien dat het zal tegenzitten. Dat we pijn, moeite, verdriet, vragen, twijfels en dergelijke zullen meemaken. Geestelijke strijd, maar ook strijd bijvoorbeeld in je lichaam. Omdat je ziek wordt of omdat er iets anders gebeurt. En we moeten ons hier bewust van zijn. Niet om een soort deprimerend christendom te hebben. Niet om alleen maar bezig te zijn met strijd, moeite en dergelijke. Maar we mogen dit ons bewust zijn, zodat we niet overweldigd raken, niet in paniek raken. Want we hebben een vijand die niet stil zit. We hebben een vijand die, zoals we bij Daniël zien, probeert ons op allerlei manieren onderuit te halen. Een vijand die probeert om ons af te leiden van God. Die ons probeert weg te houden bij het gehoorzamen van God. En we moeten geestelijke strijd dus verwachten en de rekening mee houden. Het is deel van het leven en we moeten ons erop voorbereiden. We moeten stevig staan. Zoals soldaten getraind worden in de vaardigheden die ze nodig hebben voor de strijd, moeten wij onszelf trainen. Mogen we sterk leren staan in de dingen van God. Dus bouw je relatie met God. Bouw je relatie met broeders en zusters, want we zijn samen één lichaam. De vijand gaat proberen je te ontmoedigen. Hij gaat je aanvallen. Hij wil je onderuit halen. Maar God verlost in de strijd. God redt in de moeilijkheden. Is wat we continu in het woord zien. En dit is ook zelfs iets wat bekend was bij de heidense heerser Darius. In vers 17 zegt hij tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Zelfs voor deze koning was het duidelijk dat de God van Daniël de God was die verlost in moeilijkheden. Die redt in situaties. Dit zegt ook iets over het getuigenis van Daniël. De God die u voortdurend vereert. Dus Daniël was ook open over zijn vereren van God. Hij was continu bezig met hoe kan ik God eren in deze situatie. En Daniël realiseerde zich wat er bijvoorbeeld in Jesaja 41 vers 10 staat. Wat echt zo'n tekst is om uit je hoofd te leren. Jesaja 41 10 zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dit is de God van Daniël. Dit is de God die ook jouw God wil zijn. De God die met je is, die je sterkt en je ondersteunt. Om door de moeite heen te gaan. Om door de strijd heen te komen. De God die om jou geeft omdat hij van je houdt. Die je dit alles geeft omdat hij van je houdt. Als je valt of als je twijfels hebt. Als je overweldigd bent. Als je het niet ziet zitten. Als je het niet weet. Als je God niet ziet. God niet voelt. Als je pijn en verdriet hebt. Ren dan naar God toe in gebed. Want hij is de God die er voor jou is. De God die zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met jou. De God die zegt, ik ben jouw God. Ik sterk je, ik help je. Ik ondersteun jou. In Jesaja 42, een hoofdstuk verder, zegt God ook over zijn knecht, over Jezus Christus. Hij zegt, het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Jezus zorgt voor ons ook op het moment dat wij geknakt zijn. Dat wij pijn hebben, vermoeid zijn. Dat wij gevoelsmatig op het punt van breken staan. Want riet is al heel makkelijk te breken. Een geknakt riet niet breken is moeilijker dan het wel breken als je het pakt. Jezus zal niet schreeuwen, maar hij zal voor ons zorgen. Jezus zal ons waarheid en recht geven. Hij zal ons lief hebben zoals we nodig hebben. En wij mogen dan leren dat dat niet is zoals wij het willen, maar zoals we het nodig hebben. Zoals hij als goede herder weet dat het goed is. En we mogen dan accepteren dat dit de God is die voor ons zorgt. De God die ons ondersteunt, die er voor ons is. De God die wanneer wij geknakt of uitdovende zijn, bij ons is. Dat is wat we mogen leren door Daniël die in de leeuwenkuil geworpen wordt. Daniël die zo God eerde dat hij en toch eindigde hij in die leeuwenkuil. Daniël was aan het leren wat er bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 8 staat. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is, die was en die komt, de Almachtige. Dit is wat wij mogen leren. Dat in elke situatie, in de goede tijden en in de mindere tijden, in de vreugde en in de pijn, dat God de Almachtige is. Want als je situatie te groot, te moeilijk, te ingewikkeld, te alles is, dan kan je terugvallen op de Almachtige. De God die almachtig is. En dit had Daniël ook nodig, want niets tussen aanhalingstekens kon hem redden van de wet die uitgevaardigd was. Niets kon hem redden van het Medo-Persische leger die hem in die leeuwenkuil gooide. Niets kon hem redden van de leeuwen die daar hongerig op hem aan het wachten waren. Maar de Almachtige droeg Daniël. God redt in moeilijkheden. God verlost terwijl je in moeilijkheden zit. Daniël kende God en vertrouwde God. Hij zag God als zijn herder, zijn Heere. Daniël vertrouwde God en God ondersteunde Daniël in de moeilijkheden waarin hij zat. En de zekerheid die koning Darius zag, hij zal u verlossen, mogen wij ook hebben. God verandert niet. Hij verlost of redt nog steeds in moeilijkheden waar we doorheen gaan. Dit is ook een zekerheid die Daniël nodig had toen er in vers 18 niet alleen dat hij in die kuil geworpen werd, maar dat er ook een steen opgelegd werd en dat die steen verzegeld werd. Er stonden dus waarschijnlijk soldaten bij om ervoor te zorgen dat niemand dat zegel zou breken en niemand Daniël tussendoor zou proberen te redden. Menselijk gezien wordt de situatie eigenlijk alleen maar slechter voor Daniël. Maar God redt in moeilijkheden. Juist als er pijn is, juist als er strijd is, als er onduidelijkheid, overweldigende omstandigheden, als er van alles is, dan is God juist te vertrouwen. En is God juist degene naar wie je toe kan, want hij verlost in moeilijkheden. Laten we verder lezen, vers 19 tot en met 24. Toen vertrok de koning naar zijn paleis, de nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen, zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn ziel, of mijn God, heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Wauw. Bedenk dat wij vers 19 tot en met 24 hebben. En Daniël zat in de leeuwenkuil. Daniël wist niet, oh, maar God gaat dit en dit doen. Daniël doorleefde dit. Darius doorleefde dit. Nou hoeven we weinig, of hoeven we minder medelijden te hebben met Darius dan dat we dat met Daniël hoeven te hebben. Maar zij moesten hier doorheen gaan. En Darius deed iets wat koningen van die tijd niet deden. Vasten. Die koning die had letterlijk alles wat een menselijk hart maar te begeren had. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en alles werd voor hem gehaald. Als hij om een cheeseburger vroeg om 2 uur 's nachts, dan ging iemand een cheeseburger voor hem maken. Als hij bepaalde type vermaak, muziek, dans, wat dan ook wilde, dan werd het voor hem geregeld. En hij wil niks. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. En dus gaat hij vroeg naar de leeuwenkuil in vers 20. En toen hij vers 21 daar aankwam, zegt hij eigenlijk tegen beter weten in, tegen menselijk beter weten in, met droevige stem, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u kunnen verlossen. Het is een prachtige vraag die hij hier stelt, ondanks dat hij met droevige stem en misschien wel met een deel ongeloof gevraagd wordt. Het is een mooie erkenning van wie God is, dat hij de levende God is door deze goddeloze koning. Want God is hier iets heel groots aan het doen, onderschat dat niet. Hij is deze Darius aan het laten zien wie hij is. God is zijn hart aan het overtuigen. De Medo-Perzen hadden vele goden. Hadden ook echt een heel arsenaal aan goden. Waarbij er continu een strijd was in hun verhalen tussen de goede goden en de slechte goden. Ze hadden beelden, tempels, afgodendiensten, etc. En voor Darius om dan opeens over de levende God te spreken is iets heel groots. Want hij schuift hiermee zijn eigen religie en een deel van zijn eigen cultuur aan de kant. God trekt hier aan zijn hart. En dit is ook wat er bij jou gebeurt, wat God in jouw leven wil doen. Waar we mee begonnen uit 2 Korinthe, dat God de troost die wij ontvangen van hem, dat hij die gebruikt om die troost ook door te geven aan een ander. Onze worstelingen en God die redt in onze worstelingen zijn juist een getuigenis. Want hoe ga je er doorheen? Ga je er doorheen met dat je, zoals een echte Nederlander, klagend, zeurend en terneergeslagen er doorheen gaat? Let maar eens op, wanneer het regent, vinden Nederlanders helemaal niks. De kerst komt eraan en we zingen allemaal dat we een witte kerst willen. En dan sneeuwt het. Niet bij kerst in dit geval, en dan vinden we het allemaal vreselijk dat het sneeuwt, want de treinen rijden niet. We hebben altijd wel een reden als Nederlanders, als mensen, om te klagen. Maar is dat hoe God wil dat we door moeilijkheden heen gaan? Klagend, zeurend. Overal schuld aanwijzend. Of wil God dat we onze blik op God richten? Hoe maakt het jaloers richting God als wij klagend, zeurend en piepend door moeilijkheden heen gaan. En ik wil hiermee niks afdoen aan waar jij doorheen gaat. Ik wil niet zeggen dat je geen reden hebt om het moeilijk te vinden. Maar zie jij God ook als echt toereikend voor jouw situatie? Zie je dat echt? Of heb jij toch echt wel een reden om te klagen? En mag jij echt wel het moeilijk vinden en dat op die manier uiten? Als wij die in Jezus en in God zeggen te geloven, niet terugvallen op God in onze moeite, waarom zou een ander dan in God gaan geloven? Als wij die in hem zeggen te geloven, hem al niet vertrouwen in de situatie waar we zitten. Hoe anders is het als jij je openlijk op God richt, in je moeite? Als je zegt, ja, dit doet pijn, maar God is met mij. Ik weet niet wat hij gaat doen. Het doet pijn en ik vind het niet leuk, maar ik weet dat God met mij is. Als je je openlijk afhankelijk van God opstelt, hoeveel doet dat dan? Jouw reactie op de situatie heeft impact. Daniel stond bekend erom dat hij God voortdurend vereerde. Dat was waar hij mee bezig was. Daniel ging naar God. En hij wist, God is met mij. Dus vraag God om zich te laten zien aan jou in je situatie. Je kan misschien denken dat God boos op je is, geïrriteerd met je is, dat waar je doorheen gaat een straf van God is, maar niks is minder waar. Psalm 86 vers 15 zegt, maar u Heere bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dit is een citaat uit Exodus 34, maar dit is waarbij de psalmist erkent wie God is. En dit is de God naar wie jij toe mag rennen, juist in je situatie, in je moeilijkheden. Want deze God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw, dat is de God die redt in je moeilijkheden. Dat is de God die jou kent en die wil dat jij komt met jouw situatie. Altijd wil hij dat je komt. En dit is de God die Daniel ook bijstond. Dit is de God die, zoals we lezen in het getuigenis van Daniel in hoofdstuk 6, vers 22 en 23, die een engel stuurde om de leeuwen te stoppen van het opeten van Daniel. De leeuwen hebben niks gedaan, ze hebben mij geen letsel toegebracht. Daniel zegt, ik ben voor God onschuldig en ook tegen u, koning, heb ik geen misdaad begaan. En wat we dus zien is dat God redt. God redt op manieren die soms bovennatuurlijk zijn en soms op een natuurlijke manier. God doet allebei. En hij gebruikt alles om zijn wil te doen en om zijn wil gedaan te krijgen. Gods mogelijkheden zijn ook vele malen groter dan dat wij ons kunnen voorstellen. Want ik denk niet dat Daniel, toen ze hem naar die leeuwenkuil aan het tillen waren, dacht, oh, maar God stuurt even een engel en die zorgt dat alles goed komt. Dat ik niet naar beneden stuiter en mijn botten breek, maar dat alles goed komt. Achteraf kon Daniel dit zeggen. Maar God redt op zijn manier, op zijn voorwaarden. Hij doet ongelofelijke dingen. En die God mogen we vertrouwen. Dat wat er ook is, hij ons zal geven wat we nodig hebben. We mogen alles aan God overgeven. We mogen hem alles vertellen. Hem vertrouwen met onze situatie en in onze situatie. En dan mogen we de uitkomst en het hoe aan God overgeven. Zo vaak willen wij die persoon zijn die alles aan God geven en aan het einde van het gebed ook alles weer terugpakken van God. Ik had het daar vanochtend nog met een broeder over. Hij vertelde een voorbeeld van dat Corrie ten Boom daar een filmpje over heeft. En als ik de strekking van het filmpje goed begreep, dan is het idee dat je met een soort rugzak bij God komt, die helemaal vol zit en je geeft alles in je gebed aan de Heer en je voelt je helemaal opgelucht. En dan wanneer je gebed klaar is, zeg je, nou dank u wel Heer. En je pakt al die zware dingen weer terug, stopt ze in je rugzak, doet de rugzak weer om, voelt je nog minder dan daarvoor en gaat daarna weer door met je leven. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij het op God werpen, zoals de 1 Petrusbrief zegt. Zoals Daniel in de leeuwenkuil geworpen werd, horen wij alles wat ons te neerdrukt, horen wij op God te werpen en het dan bij God te laten. Want God is goed. Want God is groot. Want God is almachtig, alwetend. Hij is die genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw God. Dat is de God die ons wil redden. Darius hoorde dit allemaal als getuigenis van Daniël. Hij werd zeer verheugd en beval Daniël uit de kuil te trekken. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor die soldaten was. Ja, wil er iemand naar beneden? Ik gok dat ze een touw erin gegooid hebben. Daniël kwam uit de leeuwenkuil en er was geen enkel letsel. Dit is letterlijk een godswonder. Een wonder dat deze man niks had. En dit is bizar. Wat moet Daniël die dag, die nacht gedacht hebben? Wat moet hij die nacht gedaan hebben? Probeerde hij misschien een gesprek aan te knopen met die engel? Geen idee. Ging hij een leeuw proberen te aaien? Ik heb geen idee wat je dan doet in een leeuwenkuil een hele nacht. Was hij bang? Had hij vragen? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat God bij hem was in de situatie. En we weten dat hij de kuil in moest. Hij moest daar die nacht zijn. De pijn van de ervaring werd hem niet bespaard. God droeg hem. God was bij hem. God beschermde hem. Maar hij moest er wel in. En soms geldt dat ook voor ons. Dat we ergens doorheen moeten wat we niet willen. Ik denk niet dat Daniël fluitend die leeuwenkuil inging. En dacht, nou ja, helemaal top, gezellig. Katjes kijken, wat willen mensen nog meer? God liet zich zien hier doorheen. Maar Daniël moest wel door die hele diepe, letterlijk diepe kuil heen. Om God beter te leren kennen. En dit was daarmee een superkrachtig getuigenis. Richting deze koning Darius. Zoals God de dingen waar wij doorheen gaan ook wil gebruiken. Uiteindelijk als een getuigenis richting anderen. God laat jou soms door een diepe kuil gaan. Mijzelf ook. Maar de vraag is, wat doen we als we daarin zitten? Zie je dat God je verlost, je redt in je moeilijkheden of moet God jou verlossen voordat jij moeilijkheden meemaakt? Daniël is het levende bewijs dat we er soms heel diep doorheen moeten. Vers 25. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Nou is dat laatste stuk iets wat je vaak niet hoort bij de kinderuitleg van Daniël 6. Maar dit is wel een bewijs dat die leeuwen niet verzadigd waren al en daarom dachten, nou die Daniël die hoef ik niet. Of ze dachten, dat is zo mager, zo oud, dat hoef ik niet. Nee. Wat ze zagen, wat we zien door wat er hier gebeurt, is dat deze leeuwen hongerig waren. En dat God dus letterlijk een wonder gedaan heeft door een engel daar neer te zetten die alle monden van de leeuwen tegenhield. Maar nu denk je misschien, wat is dit voor een oordeel? Wat is dit voor een verschrikkelijk hard oordeel? Nou, dit was een oordeel dat Darius uitsprak. De Romeinse historicus Ammianus Marcellinus. Die man heeft voor een deel een hele mooie naam. Mijn tweede naam is namelijk ook Marcellinus. Maar Ammianus Marcellinus heeft opgeschreven dat de wetten van Perzië, van Medo-Perzië, ongelooflijk hard waren. En als jij aangeklaagd werd voor verraad, dan werd jouw hele familie gestraft. Daarom was dit een verschrikkelijke aanklacht om te krijgen. En dit is dus wat we zien gebeuren. We zien hier normale Medo-Persische straf uitgevoerd worden. Even ongeacht hoe heftig dit is. Want deze mannen wilden Darius zijn beste raadsman afnemen. En dat moesten ze met hun leven bekopen. Wat we hier ook zien is dat God een menselijke hand kan gebruiken om een menselijk oordeel uit te spreken. Natuurlijk zullen ze ook verantwoording moeten afleggen voor God, want God is de rechter. God is de rechter die elk onrecht ziet en elk onrecht zal bestraffen. De God die perfect rechtvaardig richting elke keuze zal zijn. Maar zoals elke zonde gevolgen heeft, als ik door rood rij en de politie ziet, dan krijg ik een boete. Dan kan ik vergeving vragen aan God en daarna tegen die agent zeggen, ja maar hey, sorry, maar ik heb vergeving gevraagd aan God. Dus die boete, die hoef ik niet. Zo werkt het niet. En in de tijd van de Medo-Persen waren de gevolgen alleen groter en heftiger. God is de rechter die uiteindelijk zal oordelen. En dat mag ons ook geruststellen. Want we willen zo graag dat God rechtvaardigheid laat zien in deze wereld. Kijk naar al het onrecht dat er in deze wereld gebeurt. Als we denken aan onze broeders en zusters, bijvoorbeeld in Afrika, die vervolgd worden op verschrikkelijke manieren. Dan zal daar waarschijnlijk in dit leven geen rechtvaardigheid over uitgesproken worden. Maar degene die onze broeders en zusters vervolgen, verkrachten en alle dingen die ze doen, die zullen voor God moeten verschijnen. En zullen de straf voor hun zonde voor God moeten dragen. God is niet zoals die reclame waarbij ze zeggen, for this time we'll see it through the fingers. God kan niet iets door de vingers zien en het laten gaan. Wij mogen leren dat God degene is die rechtvaardig zal handelen. Wij hoeven het heft niet in eigen handen te nemen. God zal perfect oordelen, want dat kunnen wij niet. En dat is ook iets wat we mogen leren uit Daniël met de leeuwenkuil. Laten we de laatste verzen lezen van dit hoofdstuk. Toen schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Wat we hier zien is dat God niet alleen verlost in moeilijkheden, maar dat hij dit ook daadwerkelijk gebruikt om zijn getuigenis de wereld in te krijgen. Want onderschat niet wie dit opschrijft. Darius had een koninkrijk dat op het hoogtepunt ongeveer 5,5 miljoen vierkante kilometer groot was. Het is een koninkrijk dat liep vanuit jullie kant van Egypte helemaal tot aan India, waar Turkije in meegenomen werd en een ongelooflijk groot stuk land was waar hij de baas over was. En God gebruikte dus de ballingschap van Daniël en zijn vrienden, Daniëls trouwe dienst, de vervolging van Daniël, de leeuwenkuil en alles om zijn naam bekend te maken aan alle volken. Want dit zijn alle volken in Darius zijn macht en de volken die hij waarschijnlijk kende. En die stuurde hij allemaal deze brief. En God had het hier dus voor elkaar door zijn macht te laten, om zijn macht te laten zien en om daarvan te getuigen. Maar daarvoor moest Daniël wel verraden worden. Moest Daniël opgepakt worden. Moest Daniël een nacht in een leeuwenkuil zitten. En God gebruikt hier dus alles om zijn wil gedaan te krijgen, om zijn getuigenis de wereld in te krijgen. God redt hier in de situatie en gebruikt het getuigenis van de situatie om aan de wereld te laten zien wie hij is. Jammer genoeg zegt Darius in vers 27 wel dat iedereen zou moeten beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. In een ideale wereld had hij gezegd, mijn God. Darius is hier iemand die over God weet. Die misschien wel hele ware dingen over God kan zeggen. Maar dat is niet genoeg. Ik ben zelf opgegroeid in de kerk. Ik heb het christendom met de paplepel ingegoten gekregen. Maar dat is niet genoeg. Het is niet genoeg om waarheid na waarheid na waarheid te weten. Het is niet genoeg om de Bijbel te lezen en te zeggen, nou, interessant. Het is niet genoeg om preken te luisteren en die mooi te vinden. Je moet gaan van over God weten naar het kennen van God. Voor Daniël was God zijn God. Voor de leeuwenkuil, tijdens en na die leeuwenkuil. God was heel persoonlijk zijn God en hij had een levende relatie met die God. En dat is ook de uitdaging voor jou en voor mij. Is jouw relatie met God een levende relatie? Of is het een relatie die eigenlijk op sterven na dood is? Is het een relatie die er misschien nog helemaal niet is? Maak vandaag de keuze om in hem te geloven, want hij is de allerbeste. Hij is de God die het waard is om te geloven. De God die genadig, barmhartig, trouw en al die dingen is. De God die we mogen leren aanbidden. En de God die van jou houdt. Meer dan dat je ooit zal doorhebben. We zien dat Darius God aanbidt. En hij zegt prachtige dingen over God. Hij erkent bijvoorbeeld God als eeuwige heerser. Hij zegt, hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en heerschappij duurt tot het einde. Is een correcte uitspraak van deze koning. Wat ook interessant is, dat hij als koning dat zegt, want Darius zag zichzelf menselijk gezien als de machtigste, als de grootste. En hij erkent nu iemand boven hem. Dit is wie God wil zijn voor jou, de God die regeert in jouw leven. Niet de God waarover jij weet, de God waarover je gehoord hebt, waarvoor je misschien wel naar bijbelschool gegaan bent of voor wie je X, Y, Z gedaan hebt. Nee, maar hij wil jouw persoonlijke God zijn. De eeuwige God in jouw leven die voor eeuwig en altijd op jouw troon zit. Hij wil de koning van jouw hart, van jouw gedachten, van je hele leven zijn. Niet eventjes, maar voor altijd. En het is ook ontzettend bevrijdend om dat te accepteren, want dat betekent dat je alle denk- en regelwerk aan God mag overlaten. Wij mensen zijn heel goed, we hebben er zelfs termen voor, de regelneef, om zelf dingen te willen regelen. We willen zelf dingen voor elkaar krijgen, we willen zelf alles plannen, zelf alles bepalen, zelf de situatie zo bespelen dat we voor elkaar krijgen wat wij voor elkaar willen krijgen. Maar wie moet dan alle moeite doen? Wie moet dan alle denkwerk doen? Op wie rust alle verantwoordelijkheid? Dat zijn wij. Het is zo bevrijdend als je God gaat accepteren als degene die heerst. Zelfs als dat betekent dat je niet leuk vindt wat hij doet. Maar je mag weten dat wat hij doet goed is. En dat hij je helpt in je moeilijkheden. Je mag naar hem rennen met je moeilijkheden en hij doet de rest. Ook als het langer duurt dan dat jij wil. Maar hij zal het doen. Darius erkent God niet alleen als eeuwige heerser, maar in vers 28 erkent hij God ook als degene die verlost en redt. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. God doet wonderen. Tot op de dag van vandaag doet hij wonderen. Hij doet wonderen en tekenen om te verlossen, om te redden. Hij is de heerser over hemel en aarde. De schepper, de voorziener, degene die onze vrede is, de Heere van de legermachten. Hij is zoveel dingen en hij is een groot deel van die dingen om jou tot zichzelf te trekken. Hij wil jou redden. Hij wil dat de hele mens tot hem komt. En Gods werken zijn geweldig en maken hem het waard om te aanbidden. Maar accepteer hem ook dan als verlosser en Heer. Darius geeft ons het goede voorbeeld van het erkennen en het herkennen van Gods werk. Het is zo bemoedigend om te zien wat en hoe God dingen doet. Het is prachtig om te zien dat God trouw en genadig is. En dat mogen we gaan erkennen. Zoals dat ook zichtbaar werd door het getuigenis wat er uitgesproken werd. En het derde wat we zien hier is dat Darius de getuige wordt van wat God door Daniel heen doet. In 2 Korinthe 1 vers 8 en 9 staat het volgende. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen. Boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Tot zover. Paulus ging door heftige verdrukking heen. En God gebruikte hem. God gebruikte anderen ook. En God gebruikte hun situatie om mensen op zichzelf te wijzen. De troost die Paulus had gekregen, wilde hij doorgeven aan de rest. Aan anderen. En zo werkt God nog steeds. Zo werkt God nog in zijn lichaam de kerk. Hij redt in moeilijkheden, zodat we kunnen getuigen daarvan naar elkaar. En daarom hebben we het zo nodig om elkaar te leren kennen. Om te vragen, hoe ben jij tot geloof gekomen? Om te vragen, wat is God nu aan het doen? Want het werk dat God aan het doen is, dat zal anderen ook weer kunnen troosten. Dus vertel iemand wat God in je leven aan het doen is. Vertel hem over de dingen die hij doet. Want je weet nooit hoe vol troost dat is voor die ander. Misschien zit die ander juist wel heel diep en heeft hij het nodig om even op God gewezen te worden. Daniël was een getuigenis voor Darius. Jij mag een getuigenis zijn voor iemand anders. Jij bent Gods wandelende getuigenis. Onderschat alsjeblieft niet hoe God zijn kerk gebruikt om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen, op te bouwen door wat God doet. Maar ook om dat als een getuigenis te hebben naar de wereld. Voor degene van jullie die morgen naar je werk gaan, je krijgt morgen een gouden vraag. Een gouden vraag om te getuigen van God. Ik kan je verzekeren dat je die vraag krijgt. 99,9% zeker. Hoe was je weekend? Standaard antwoord is goed. Is een gangetje. Lekker. Slecht weer. Koud. Je kan ook die vraag van tevoren verwachten. En bedenken wat God dit weekend gedaan heeft. En op die manier getuigen van wie God is en wat God gedaan heeft. Dan gaat het opeens heel anders. We zien dat Daniël met zijn getuigenis, dat het hem voorspoedig ging onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. God gebruikte hier de omstandigheden om zijn persoon, namelijk Daniël, op zijn plek te krijgen. En Daniël zat hier in de perfecte positie om God te eren op de plek waar hij zat. Om de rest van het boek Daniël aan ons te geven. Om een zegen te zijn voor zijn eigen volk Israël. En God die alles zo op de plek zet om zijn goddelijke plan voor elkaar te krijgen. Dat is wat God door Daniël heen doet. Dat is de God die redt in de moeilijkheden. Dat is de God die bij jou is in jouw situatie. En die jou wil dragen. Die jou wil helpen, wil ondersteunen, omdat hij weet dat je dat nodig hebt. In Daniël hoofdstuk 6 zien we God aan het werk. Ja, dit is het verhaal van Daniël en de leeuwenkuil. Maar dit is zoveel meer. We zien God die alles gebruikt om zijn wil gedaan te krijgen. Het verraad, de zonde van de regeringsleiders, die gare wet van de Meden en de Perzen. Maar God gebruikt alles om Darius op zichzelf te wijzen. God laat de moeilijkheden hier toe en laat zichzelf zien door de moeilijkheden. Hij getuigt door middel van de moeilijkheden. En God gebruikt dieptepunten daarvoor. Hij verlost in moeilijkheden. Zeker niet altijd van moeilijkheden. Dus waar je ook bent in het leven, weet dat dit deze God is. Weet dat dit de God is die aan jouw hart trekt. Of je nou in hem gelooft of niet, hij wil dat je bij hem komt. Als jij nog niet in Jezus Christus gelooft, weet dat dit de God is die aan jouw hart trekt. Accepteer zijn werk vandaag. Accepteer Jezus' offer aan het kruis. En geloof in Jezus Christus als Zoon van God. Dat is wat de Bijbel zegt, dat redding brengt. Geloof in hem. Geef je leven over aan hem. En je zal de allerbeste tijd ingaan die je maar kan bedenken, omdat God bij je is. En je zal zien dat wat er ook komt, of het nou makkelijk of moeilijk is, God is bij je. En daarom zal je er doorheen kunnen. Christen, God verlost of redt in moeilijkheden, maar accepteer jij dat werk? Accepteer jij dat God jou ook in die moeilijkheden kan laten zetten, kan plaatsen? Zoek jij God in je moeilijkheden? Zie jij God in je lastige tijden? Vraag God dan om je ogen te openen voor wie hij is. En Christen, wat is jouw getuigenis? Gods werk in jouw leven is krachtig. En jij bent het levende bewijs van Gods werk. Getuig dan ook van dat werk. naar de mensen om je heen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u de God bent die redt. De God die verlost, de God van de vertroosting, van de barmhartigheid. De God van trouw, de God van genade, Heere. Dank u wel dat u al die dingen en meer bent voor ons. En Heere, u weet wie hier allemaal zitten en wat wij nodig hebben. Heere, u weet hoe wij ons leven leven op het moment. Heere, u weet door welke moeilijkheden we heen gaan. U weet waar we mee worstelen. En Heer, het is mijn gebed dan dat wij u zullen zien voor wie u bent. Het is mijn gebed dat we u zullen gaan herkennen en erkennen. Het is mijn gebed dat we zullen zien dat u die trouwe God bent. En daarnaar zullen gaan leven. Dus Heer, ik wil u vragen om ons op uzelf te wijzen. Ik wil u vragen om ons te vormen en te hervormen. Ik wil u vragen om ons te leiden. En dat allemaal tot uzelf. Heere, leid ons tot uzelf. Voor het eerste, voor de zoveelste keer. Heere, voor degenen die door moeilijkheden heen gaan, help ze om te zien dat u er bent in de moeilijkheden. En dat u verlost in de moeilijkheden. Voor degenen die nog niet in u geloven, Heere, laat hen zien wie u bent. Laat u zelf aan hen zien. De antwoord te vragen haal de twijfels weg. En laat het zo zijn dat een ieder u zal zien voor wie u bent. Heere, doe wonderen vandaag alsjeblieft. Boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Heere, we hebben u nodig. Dus Heere, toon u zelf. Want dat is het allerbeste dat ons kan overkomen. We bidden, we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.